Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Tijgend hij de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 42, eerste vers. Zal worden voorgelezen Jesaja 33. Ik herhaal Jesaja 33. Eerst luisteren we naar een gedeelte uit de Dordtse leerregels. En wel hoofdstuk 1, de artikelen 4 tot en met 6. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 4 tot en met artikel 6.
Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle zonde, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods, gelijk geschreven is. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven. Dat God sommigen in de tijd met het geloof begiftigt, sommigen niet begiftigt, komt voort van zijn eeuwig besluit. Want al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend, en hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, naar welk besluit hij de harten der uitverkorenen, hoewel zij hard zijn, genadiglijk vermurwd en buigt om te geloven. Maar degenen die niet zijn verkoren, naar zijn rechtvaardig oordeel, in hun boosheid en hardigheid laat. En hier is het dat zich voornamelijk voor ons ontsluit, die diepe, barmhartige en evenzeer rechtvaardige onderscheiding der mensen, zijnde in even gelijke staat des verderfs, of het besluit van verkiezing en verwerping in het woord Gods geopenbaard, het welk evenals het de verkeerde, onreine en onvaste mensen verdraaien tot hun verderf, alzo de heilige en Godvrezende zielen een onuitsprekelijke troost geeft. Wij lezen Jesaja 33. Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden. Als gij het trouwelooslijk handelen zult volleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Heere, wees ons genadig, wij hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden, van uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. Dan zal ulieden buit verzameld worden, gelijk de kevers verzameld worden. Men zal daarin gins en weder huppelen, gelijk de springkanen gins en weder huppelen. De Heere is verheven, want hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. En het zal geschieden dat de vastigheid uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Zie, hun allersterkste roepen daarbuiten. De boden des vredes wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verwoest. Die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. Hij veracht de steden. Hij acht geen mens. Het land treurt. Het kweelt. De Libanon schaamt zich. Hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn. Zo Bazan als Karmel zijn geschud. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Gij lieden gaat met stro zwarren. Gij zult stoppelen baren. Uw geest zal u als vuur verslinden. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks. Als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Hoort gij lieden die verre zijt, wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekent mijn macht. De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukkingen verwerpt, die zijn handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden, die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschulden horen, en zijn ogen toesluit, dat hij het kwade niet aanzie. Die zal in de hoogte wonen, de sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, zij zullen een vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende, waar is de schrijver, waar is de betaalheer, waar is hij die de toren stelt? Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan, van belachelijke tong, het welk men niet verstaan kan. Schouw Sion aan, de stad onze bijeenkomsten, uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ten neder geworpen zal worden, welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welke zelen geen zullen verscheurd worden. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen, Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning, hij zal ons behouden. Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden. Zij zullen het zeil niet uitspannen, dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven, en geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 45, de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanavond een ogenblik nadenken over Jesaja 33. En ik lees u uit dat hoofdstuk vers 17, waar we Gods woord aldus lezen. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ze zullen het vergelegen land zien. Dit gedeelte in dit hoofdstuk gaat over de beloofde koning. En dan letten we eigenlijk op drie gedachten. Als we het hoofdstuk zo doorlezen. In de eerste plaats dat verlangen naar die koning en naar dat heil, wat door deze belofte gestalte krijgt. Dus het verlangen naar de beloofde koning. In de tweede plaats het zien van de beloofde koning. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En in de derde plaats de troost door de beloofde koning. Want er staat in vers 17, zij zullen het vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken. Gij zult niet meer het stuurse volk zien. Schouw Sion aan, vers 20 enzovoorts. Dus het gaat vanavond over de beloofde koning. We letten in de eerste plaats op het verlangen naar de beloofde koning. We letten in de tweede plaats op het zien van de beloofde koning. En we letten in de derde plaats op de troost van de beloofde koning. Gemeente, het is aangenaam om u zo door de week vanavond in een Bijbellezing te ontmoeten. Ik weet niet hoe u naar de kerk bent gekomen, maar we hebben natuurlijk alle dagen gewoon dagelijk voedsel nodig. 'S Morgens een ontbijt, 's middags meestal een lunch, een paar boterhammen en 's avonds iets van warm eten. Dat hoort zo bij ons natuurlijke bestaan. Verder hebben we ook drinken nodig. We drinken overdag koffie en 's middags misschien thee en 's avonds nog wat eten en drinken. Dat zijn dingen die nodig zijn in het gewone leven. Dat begrijpt zelfs een kind in de kerk. Want als je een paar dagen niet zou eten of drinken, dan loopt het niet goed af. Dat is slecht voor je gezondheid. Nou, dat beeld, dat mag u vanavond ook meenemen. Want in de Bijbel, daar is ook voedsel. Geen aardvoedsel, maar geestelijk voedsel. En daarom is het ook goed om op zo'n Bijbellezing ook vanavond naar ons huis te gaan, opdat u dat voedsel zou mogen zien en misschien ook dat voedsel zou mogen gebruiken. Want het geestelijk leven wordt door de Heilige Geest gewekt, door wedergeboorte. En dat geestelijk leven, dat wordt ook door de Heilige Geest gevoed, onderhouden. Dat heeft dus voedsel en drinken nodig. En dat voedsel, dat is Gods woord en de verkondiging van Gods woord. Dat hebben we afgelopen zondagmiddag nog weer eens gehoord. Hoe God nou goedertierenlijk boodschappers zendt van die zeer blijde boodschap. En dat de gelovigen het koninkrijk der hemelen wordt opengedaan door de verkondiging van het heilige evangelie. En de ongelovigen wordt dat koninkrijk toegesloten. En zo dikwijls wij de belofte Gods door een ware geloof aannemen, dan gaat het om die koning. En in die koning is dan een volkomen vergeving en verzoening. Het ligt niet in ons, het ligt in hem, in de persoon van deze koning. En het zou daarom groot en goed zijn als we vanavond hier wat met een hongerige ziel zitten. En wat is het dan mooi om en rijk om zo'n tekst van vanavond te overdenken. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. U weet, de Bijbel bevat bedreigingen. We hebben daar de afgelopen zondag en de zondag tevoren over gesproken. En die bedreigingen, die zijn er bijvoorbeeld om slaperige mensen wakker te schudden. Geestelijk slaperig of geestelijk lui. En daar staan bedreigingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld, dan zult gij de dood sterven. om geestelijk luie mensen wakker te schudden. Ze de ernst van het leven op hun ziel te binden. Vandaar dat er nogal veel van die bedreigingen in de Bijbel staan, omdat wij met een verschrikkelijke luiheid en geestelijke slaperigheid zijn behept. Dus het is nogal nodig dat dat nog eens herhaald wordt. Je zou het kunnen vergelijken met een moeder die 's morgens een van de kinderen moet wakker maken. Het is 's avonds een beetje te laat geworden en dan zegt die moeder: joh, het is tijd. Ja. 5 minuten later weer: joh, het is tijd. Ja. En weer 10 minuten later: joh, het is tijd. Ja. En dan blijft liggen. En dan verslaapt zich. Want dat is een mens eigenlijk van natuur, een zwak beeld. En zo moet God nou elke keer maar weer opnieuw waarschuwen. Want anders slaapt de mens gewoon verder. En staat hij eenmaal aan het eind van zijn leven en dan is het te laat. Vandaar dat die bedreigingen zo vaak in de Bijbel voorkomen om ons wakker te schudden. Aan de andere kant staan er in de Bijbel ook beloften. Hier staat er ook weer in vers 17 in. Er staan er een heleboel in de Bijbel. Naast al die bedreigingen ook beloften. En door die beloften wil God zijn volk onderwijzen, bemoedigen. We hebben dat zondagmiddag ook nog even gezegd. En natuurlijk, mens die is vaak blij met aardse spullen. Daar kan hij ook zijn hele hart op zetten. Ik zeg niet dat we negatief moeten doen over aardse spullen. U mag gerust op vakantie en u mag ook genieten van uw tuin en u mag ook uw huis hebben en uw kleren en zo. En als u uw hart er maar niet op zet, zegt de Bijbel. En als dat nou maar niet uw allerbelangrijkste dingen is waar u blij over bent. Want er kunnen Gods kinderen echt niet blij mee zijn. Ze alleen maar aardse spullen hebben en verder niet. Dan gaan ze s'avonds nog bedroefd naar bed. Gods kinderen zijn alleen maar blij met wat de Heer zegt en wat Hij belooft. En wat God belooft, wat Hij ook stap voor stap uitvoert. Niet alles tegelijk natuurlijk. Maar de Heer die voert zijn beloften ook uit. Want daar is de God die ja en amen is in Christus Jezus. En dan vanavond hebben we zo'n belofte. Uw ogen zullen de koning zien. En dus overal waar je dat woordje zal of zullen tegenkomt in de Bijbel, daar hebt u een bedreiging of een belofte. Gij zult de dood sterven, dat is een bedreiging. Ik zal u rust geven, dat is een belofte. En hier hebben we dan weer zo'n belofte. Uw ogen zullen de koning zien. Ja. Dat staat in de profetie van Jesaja. We hebben er al een en ander van verteld, van Jesaja. Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. En dat is omdat Jesaja soms als het ware laat zien alsof hij bij de kribbe staat. Want hij zegt bijvoorbeeld: een zoon is ons gegeven, een kind is ons geboren. Jesaja heeft er dus heel veel van gezien, van die komende Messias. Jesaja 9 vers 1. Een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Jesaja is dus een van de grote schriftprofeten. Daarnaast heb je Jeremia en Ezechiël. Jesaja leefde, althans hij is zijn profetisch werk begonnen ongeveer 750 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat is in de tijd van de opkomst van het Assyrische Rijk. U weet dat in de oudheid verschillende grote rijken, in eerste plaats het Egyptische Rijk, daarna het Assyrische Rijk onder Tiglath-Pileser en zijn opvolgers. Daarna kreeg je het Babylonische Rijk, Nebukadnezar. Daarna kreeg je het Rijk van de Meden en de Perzen. En na de Meden en de Perzen, daar zitten we ongeveer 200 jaar voor de Heer Jezus, komt het Rijk van Alexander de Grote, een Griek. Griekse Rijk, zouden we zeggen. En tenslotte eindigt dat dan in het Romeinse Rijk. Het grote Rijk wat rond de Middellandse Zee ligt. En wat heerschappij oefent in de tijd bijvoorbeeld dat de Heer Jezus wordt geboren. Jesaja preekt dus in de tijd van dat Assyrische Rijk. En dat begin van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 39. Dat gaat steeds over de Assyriërs en hun macht. Een verwoestende macht. En hoe dat volk van Israël, de Joden, daarmee omgaan en daarop reageren. Jesaja heeft gepreekt tot en met ongeveer, ja, het is een schatting, maar de meeste verklaren zijn tot 680 voor Christus. Dus 70 jaar lang. Althans, toen heeft hij geleefd en geprofeteerd. Misschien is hij wel heel oud geworden, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, een hele lange periode heeft hij gepreekt en heeft hij Gods boodschap mogen brengen. We hebben nu al verschillende hoofdstukken uit die profetie bekeken. En vooral hoofdstuk 28 tot en met hoofdstuk 34. Het gaat over die enorm ingrijpende dagen en periode dat het tweestammenrijk als het ware stapje voor stapje wordt opgerold door de Assyrische veroveraar. En die Assyrische veroveraars die komen steeds verder en steeds dichterbij de hoofdstad Jeruzalem. Dat is dus een tijd die ongeveer vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Als je oude mensen ontmoet en die hebben de oorlog bijvoorbeeld in Rotterdam meegemaakt, dan heb je het altijd over de oorlog en de hongerwinter. Als je mensen ontmoet, oude mensen in Zeeland, dan hebben ze het ook over de oorlog en over de ramp in 1953. En dat zijn dus hele schokkende en ingrijpende gebeurtenissen in het volksleven. Die gebeurtenissen waren ook daarom zo ingrijpend, omdat dat vaak met veel doodslag en veel ziekte en veel leed gepaard ging. De Tweede Wereldoorlog ging ook met veel leed gepaard. En zo ook dat oprukken van die Assyrische veroveraars. Tiglath-Pileser en dan later Sanherib. We bevinden ons nu in de periode dat Sanherib elk jaar zo zijn veldtochten maakt en bezig is om de Egyptenaren te verslaan en om al die landjes om Juda heen te verslaan. Het tienstammenrijk is al lang weggevoerd naar Assyrië. En zo rukt die Assyrische grootmacht op en zo wordt land na land door die grootmacht veroverd. En wordt er een hoop leed en een hoop ellende aangericht in het tweestammenrijk. We beginnen dit hoofdstuk daarom ook met woorden wee u gij verwoester. En met die verwoester wordt dan die Assyrische macht bedoeld. Een verwoester. Een stukmaker. Een verwoester die bovendien trouwelooslijk handelt, want Israël had nu natuurlijk geprobeerd om afspraken te maken. Zeggen, we zullen u belasting betalen en wilt u dan alsjeblieft ons land niet verwoesten en mogen we dan onze eigen koning houden. Nou had Sanherib gezegd, dat mag wel. Maar Sanherib had zich niet aan de afspraak, aan het verbond gehouden. En zo komt die Assyrische veroveraar dichtbij. En zo is er enorm veel leed, verdriet, nood en benauwdheid in Israël. Het ging in vers 17 in de eerste plaats om het verlangen naar de koning. Uw ogen zullen de koning zien. En dan gaat het eens over dat verlangen. Dat er in Israël een volk is, juist door al die dingen die er gebeuren, een verlangen krijgen in een weerkeer naar God. Naar verlossing. Naar redding. Niet alleen in aardse zin, maar ook in geestelijke zin. Dat ligt in het Oude Testament vaak heel dicht bij elkaar. Dat ligt ook vaak in elkaars verlengde. Trouwens, dat kunnen we ons bij de Tweede Wereld ook nog wel voorstellen. Hè? Hoe Gods kinderen die bevrijding door de Amerikanen en de Canadezen hebben gezien als een ingrijpen Gods. Een verhoring van hun gebed. Daar werden na de Tweede Wereldoorlog ook dankdiensten belegd. Waarin God werd gedankt voor de verkregen verlossing. Nou, zo ook hier. Daar is in Israël, de profeet hoort daarbij. Een andere godvruchtige man horen daarbij. Die verlangen naar de koning, die verlangen naar de verlossing. Vanwege de enorme benauwdheid. Vanwege ook Gods beloften. Er was namelijk beloofd dat uit het volk van de Joden, de twee stammenrijk, zo eenmaal de Messias voorkomen. En als dat volk wordt vermoord en uitgedelgd en er niks meer van overblijft, dan zou ook Gods belofte zou teniet gedaan worden. Dus in de eerste plaats is het dat verlangen vanwege de grote nood en vanwege de enorme druk van die Assyrische legermacht. Gemeente, zo is het nou vandaag ook nog. Wanneer gaat iemand nou hongeren en dorsten naar dat heil? Dan wordt het nood in zijn leven. Dat is heel persoonlijk. Dan wil die vluchten, maar die kan in geen kant op. Die in de nood uw redder is geweest. Kijk, om verlost te worden, moet je natuurlijk eerst weten dat je gebonden bent. Om bevrijd te worden, moet je eerst zien dat je in de gevangenis zit. En zo was het toen en zo is het nog. En zo komt er dat verlangen vanwege die grote nood. Zit u ook in de probleem? Ik bedoel dan geen aardse probleem. Misschien gezondheid of gebrek aan geld. Maar ik bedoel gewoon geestelijke probleem. Dat u moet sterven, maar dat dat niet kan. Dat u gezondigd hebt en u weet niet hoe u eraf komt. Dan kijk, zonde is verschrikkelijk en daar moet je vanaf, maar je weet niet hoe. En als je als een zondaar voor God verschijnt, dan is het te laat. Gemeente, de zonde, de dood, de duivel, dat zijn allemaal verwoestende machten. Toen was dat erg en vandaag is het nog erg. Dus dat is een verlangen wat uit de nood wordt geboren. Ik geloof eerlijk gezegd dat al Gods kinderen daarvan weten in hun leven. Dus terugkijken in hun leven. Momenten geweest dat die verwoesten doorgingen in hun leven. Dat alles stuk ging. En dat om eigen schuld. Dan staat er nog iets in dat hoofdstuk en ik noem zomaar een paar dingen hieruit. Kijk eens naar het tweede vers. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Nou, dat is een gebed. Dan kan een kind zien dat dat een gebed is. Die mensen toen in dat tweestammenrijk, ze hebben niet allemaal gebeden. Maar er waren er die zaten in die nood. In al die zorgen en al die moeite hebben ze geroepen naar God. Waarom? Om genade. Wees ons genadig. En genade betekent dat God goed doet aan schuldigen. Dus er waren mensen die voelden zich schuldig. En die zijn met die schuld naar God gegaan. Dus het is niet alleen een verlangen uit de nood geboren. Het is ook een verlangen wat zich uit in een levende gebed. Dat is ook wel weer leerzaam voor ons vandaag de dag. Kijk, je kunt natuurlijk in de benauwdheid zitten. En daarmee rustig voortleven. Hoe vaak kom je dat niet tegen? Dat de mens een indruk heeft van de eeuwigheid. dat het wel eens even wat klemt in zijn leven. Maar ja, je hebt toch je werk, je hebt je gezin, je hebt de omstandigheden van het leven, je hebt, nou ja, noem maar op. En dan gaat dat een beetje over, dan heb je dus een neep in je consciëntie gehad. Dat ging weer over. En je gaat weer vrolijk verder met de orde, met de dingen van de dag. Dat zijn algemene overtuigingen. Nou, die waren er toen en die zijn er vandaag nog. Maar hier komen we bidders tegen. En dat wijst erop dat die mensen die nood maar niet zomaar terzijde konden leggen, maar dat ze met hun nood het aangezicht aan de Heere zoeken. Dat is dus een levendige nood. Net als bij die vrouw die 12 jaar ziek was. En van de Heer Jezus hoorde. En de zoon van zijn kleed aanraakte. Net als bij die Canaanese vrouw die een ziek kind had. En met de nood van haar leven bij de zaligmaker kwam. Net als de dichter van Psalm 130 die begint: uit de diepte roep ik tot u. Dat is ook wel belangrijk, het staat hier gewoon in het 33e hoofdstuk, 2e vers. Ontmoeten mensen in nood, ontmoeten een levendige nood, een biddende mens. En als we dan nog eens wat verder lezen, dan zien we, dat ik ga al die versen natuurlijk niet behandelen, maar als je dan wat verder leest, dan zie je in vers 5, de Heere is verheven, want hij woont in de hoge. Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. Er wordt verder nog wat verteld over wat die Assyriërs allemaal doen, hoe ze het land verwoesten, vers 9. Over die nood weer. Het land treurt, het kweelt, de Libanon schaamt zich. Saron is geworden tot een woestijn. En in vers 10. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Vers 5, de Heer is verheven. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik verhoogd worden. Gemeente, het is niet alleen een verlangen wat gewekt wordt in de nood. Niet alleen een levendig, een biddend verlangen. Het is ook een verlangen wat zich richt op God en op zijn gunst. Daar moet ik misschien ook even bij stilstaan. Want kijk, als we natuurlijk nood hebben en zorg, dan kun je er allerlei kanten mee op. Als je ziek bent, kun je naar een dokter. Als je je eenzaam voelt, kun je eens met iemand gaan praten. Dat mag allemaal, dat zijn goede dingen, doe dat maar. Maar als je het nou werkelijk voor God moet verschijnen, dan heb je niet veel aan andere mensen. Dan heb je ook niet veel eigenlijk aan wat je zelf allemaal piekert en denkt. Hier in dit hoofdstuk horen we: de Heer is verheven. Nu zal ik opstaan. Weet u, dat verlangen, dat is niet gericht op andere mensen. Dat verlangen naar die koning, dat is niet gericht in de eerste plaats dat ik het nou weer fijn ga krijgen. Of dat ik nu zo'n heel erg tevreden ben met mezelf. Maar dat verlangen is gericht op God en op de Heer. Op die goeddoende God. En daar moet u nu ook eens even over nadenken. Dan moet u ook voor uzelf eens wat onderzoeken. Als het nou gaat over dat grote heil, over het zien van die koning. En dat verlangen daarna. Gemeente, dan is het toch zo dat de Heere in het verlangen daarna zichzelf gaat bekennen als een goede God. En dat die goede God het nou waard is om gediend te worden. Dat is een almachtige God. En dat het nou een God is die alleen maar helpen kan. Dat wil dat vooral zeggen in dit hoofdstuk. Dat we alleen bij die God uitkomst vinden. En ik geloof eerlijk gezegd, als ik de Bijbel doorlees, vooral de psalmen, dat het ook zo heel fundamenteel is. We zingen bijvoorbeeld vers tot prinsen geen betrouwen, waar je nimmer heil bij vindt. Nee, gemeente, Gods kinderen en dat levendige verlangen naar de troost van het evangelie, dat gaat uit naar God en naar God zelf. En naar Gods goedheid en Gods heerlijkheid. Dan word je zo teleurgesteld in jezelf. Dan word je ogenblik ook zo teleurgesteld in de mens. En dan druipt je oog tot God. Daar staat in het boek Job. Job zegt ook, mijn getuige is in de hemel tegen zijn vrienden. En zo leidt de Heer toe dat je van alle andere af gaat zien. En het alleen nog maar van hem verwacht. Dat is weer een belangrijk kenmerk dat we zomaar vinden in dit hoofdstuk. En dat verlangen, dat wordt verwekt in de nood. Het verlangen heeft een levendig karakter. En dat verlangen, dat is gericht op God zelf. De Heer heeft het ook aan Abraham geleerd. Want dan zegt God tegen Abraham, die moedeloos is. Kijk eens naar de hemel. Tel al die sterren eens. Het is onmogelijk. Er zijn er geloof ik wel 200 miljard. Hoeveel sterren zijn er? Of, en dan ook nog al die planeten erbij. Onmogelijk om te tellen. Zegt hij, kijk, zo machtig ben ik. Verwacht alleen van mij. Tel het zand van de zee. Het is onmogelijk. Al die korreltjes. Zo zal uw zaad zijn. En dat is ook dat je alleen God me overhoudt. Ook zo mooi bij Jacob in Peniel. Hij bleef alleen over. Heel belangrijk kenmerk. Van dat verlangen leven. En tenslotte nog iets. En dan gaan we vlug naar onze tweede gedachte. Want dat is natuurlijk het hart van de preek. Dat je die koning mag zien. Als je dan zo dit gedeelte doorleest. Dan lees ik in vers 14, de zondaren te Sion zijn verschrikt. Dus daar in Sion dat je zondaren en rechtvaardigen, goddelozen en kinderen Gods. De zondaren zijn verschrikt. De huichelaars heeft hen aangegrepen. Wie kan nou wonen bij een verterend vuur, bij een eeuwige gloed? Het antwoord, die in gerechtigheid wandelt. Die billijkheden spreekt. Kijk gemeente, daar staat heel eenvoudig dat dat verlangen naar die koning en naar redding, dat gaat gepaard met een heilig en gehoorzaam leven. Dan staat er toch die in gerechtigheid, echtigheden meervoud wandelt. Daar wordt mee bedoeld die nu naar de geboden en de inzettingen des Heren wandelt. Waar de Heer dat verlangen wekt, komt er ook een leven in gehoorzaamheid aan die God. Zo was het toen in de tijd van Jesaja, zo is het ook vandaag. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Dat verlangen naar de koning. Kent u daar nou ook wel van? Herkent u zich daar nou weer wat weer lezen in de Bijbel? Of is dat ons ten eenenmale vreemd? Och, is God nog steeds een God die wonderen doet op wonderen horen? En dat we dat verlangen kennen. Het is dan groot als we nu vanavond horen van het zien van de koning. En dat is onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 46, het vierde vers. 46 vers 4. In de eerste 12 versen van dit hoofdstuk wordt gezegd dat de Heere zal redden. En dan vanaf vers 13 tot het einde, tot en met vers 24, wordt ons verteld dat Gods volk bij de Heere veilig is. Dan zegt de profeet in vers 13 verder, het zijn de heidenen. En die erbij zijn, dat zijn de Joden. En dan zullen de zondaren te Sion, het ook onder de Joden zijn, die de Heere niet oprecht vrezen, beschikt worden. En er worden vragen gesteld. Wie zal bij een verterend vuur wonen en wie bij de eeuwige God? Belangrijke vragen. Schrift geeft ook het antwoord. Die in gerechtigheid wandelt, die dus oprecht is in hart en wandel. En worden er een paar dingen genoemd, die bijvoorbeeld geen bloedschulden hoort. En zijn ogen niet toesluit, als hij het kwade niet aan aanziet, het kwade niet wordt verdoezeld en zo en er niet overheen wandelt. Maar eerlijk is, oprecht van wandel, die zal in de hoogte wonen, bij God wonen. En de sterk die wordt door God beschermd. In een hoog vertrek. En zijn brood wordt hem gegeven. Zijn water is gewis. En dan komt die belofte. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En God is dus de God van zijn volk. En het volk is bij hem veilig. Dan geven we die hele Assyrische achtergrond. Dus die veroveraar, die Sanherib, die verovert stad na stad in Juda. En dat heeft natuurlijk ook invloed op koning Hiskia, die dan koning is. En er grijpt ook een zekere ontreddering, vindt er plaats in het koninkrijk. Dat is voor Hiskia ook niet makkelijk. En dan loopt Hiskia misschien wel rouw, met vragen, met verdriet. En dan is de koning verdrietig teleurgesteld. Het zou best kunnen dat Hiskia ook vanwege de enorme aanvallen van de Assyriërs in rouwgewaad is gekleed. En dan belooft hij de Heer dat zal anders worden. En het wordt ook vervuld in hoofdstuk 37 en 36. Daar worden de Assyriërs verslagen door de engel des verderfs. 185.000 soldaten met Sanherib vlucht. Dus de historische achtergrond is dat dat volk van Juda, dat zal koning Hiskia weer zien in zijn koninklijk gewaad, in zijn heerlijke glorie. Dat is de achtergrond. Maar u weet, het is profetie en profetie heeft veelal een gelaagdheid. Het is de historische situatie en dan kijken we verder de toekomst in. En dan is dit ook een heilsprofetie. Dat er eenmaal in de volheid des tijds zal gebeuren. En daarom zegt de kanttekenaar ook bij de koning, kanttekening 62, enige bestaan in koning Hiskia. En anderen de Heere Christus. En wij zeggen dus historisch toen op dat moment wordt uit die situatie is dat aanleiding geweest om te zeggen wat Hiskia zal gebeuren, maar ook wat God nog later en in de volheid des tijds zal doen door de zending van zijn zoon Christus. En dan krijgt dat grote heil, dat messiaanse heil, gestalte. Dus wij lezen deze tekst messiaans, net als Jesaja 9 vers 1 enzovoorts. En dan staat er iets heel moois, iets heel rijks. Na dat verlangen, nadat we hebben gehoord hoe de Heere redt, en er een volk is wat daarna uitziet, zegt Jesaja, uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Er wordt gesproken over het vergelegen land. Nou, laten we die heilsbelofte eens een poosje overdenken. Wat nou de Heere een troost, een bemoediging geeft aan zijn volk en aan zijn kinderen. Want dit is een evangelische belofte. En dan valt met eerst al op de koning. Toen dus Hiskia, maar later de Heer Jezus. We weten dat hij priester is. Hij heeft met één offer voor de zonde betaald. We weten dat hij profeet is en hij onderwijst. Hier in onze tekst wordt gezegd, de koning, de enige echte koning. De koning, bepaald lidwoord. En uw ogen zullen de koning zien, die beloofde koning. En dan kunnen we nadenken over dat koninklijk ambt van de Heer Jezus. Daar wordt over gesproken in Psalm 23. De Heer is mijn herder. Hij zal niets ontbreken. Daar wordt over gesproken in dit hoofdstuk. Want we lezen in vers 22. De Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden. Een koning regeert. Hij regeert over zijn volk. Hij zorgt voor zijn volk. Een koning spreekt recht. En een koning heeft macht. Deze koning gemeente heeft alle macht. In de hemel en op de aarde. Deze koning regeert met wijsheid. Van die koning hebben we gezongen in Psalm 45. Het hart vervuld met heilbespiegelingen. Het schoonste lied van een koning zingen. Ja, dat is een hele bemoedigende, een hele rijke gedachte. Die ook tot uitdrukking komt in de boodschap van het koninkrijk der hemelen. Want Gods kinderen zijn burgers van dat koninkrijk. En in dat koninkrijk is Christus koning, die alle macht heeft in de hemelen en op de aarde. Uw ogen zullen de koning, de almachtige, zalig maken zien. Nou, wat is dat? Niet een bemoedigend woord in een tijd zoals toen. En ook vandaag. Kijk, de Satan die heeft heel wat macht. Daar word je soms heel verdrietig van. Wij zijn allemaal hele machteloze mensen. En daar hebt u de voorbeelden wellicht van in uw leven. Maar hier hebben we een koning almachtig. Voor alleen maar echt te zeggen en dan gebeurt het. Hij spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. En dan heeft u bovendien middelaarsmacht. Want na zijn opstanden zegt hij: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent dat dat rijk van hem, dat komt er. Daar staat hij gewoon zelf voor in. En dwars door alle tegenstanden heen is hij de koning. En zal zijn rijk er zeker komen. Misschien twijfelt u er wel eens aan. Misschien ligt alles van binnen in uw leven overhoop. We hebben een koning. Requiem habemus. Wij hebben een koning, zei de huguenoot. Tegen een Romeinse vervolgers. En in onze belijdenis staat dat Christus een eeuwig koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan. Nou, dat is nou het eerste. Waar onze tekst op wijst. Op zijn koninklijke macht. Op zijn koninklijke heerschappij. Dan staat er nog iets in onze tekst. We lezen het nog eens even. U moet die tekst maar eens proberen te onthouden. Wat voedsel voor van de week nog. Uw ogen zullen de koning zien. In zijn schoonheid. Ja, dat is ook wel mooi. Even terug naar de historie. Je ziet Hiskia daar lopen door de straten van Jeruzalem. De Syriërs belegeren Jeruzalem. Hij loopt in de rouw. Niet het allermooiste kleed aan. Misschien zijn kroon niet eens op. En zo spoedt hij zich door de straten van Jeruzalem. Een ontluisterend gezicht. Zoiets ongeveer als je Willem-Alexander zou zien op Prinsjesdag in een spijkerbroek in de Staten-Generaal. Een ontluisterend gezicht. Zo ook koning Hiskia. En dan belooft Jesaja: uw ogen zullen de koning zien. In zijn schoonheid. Dat rouwkleed, dat wordt een bruiloftkleed. Die koning zal zich weer kleden. Hij zal weer in en uit gaan. En hij zal zijn heerlijkheid als koning bekendmaken. Zijn schoonheid. Zijn heerlijkheid wordt daarmee bedoeld. Dat is het aardse, maar nu het geestelijke beeld. Dat is de schoonheid van Christus. We hebben ervan gezongen in Psalm 45. Hij zei: veel schoner dan de mensenkinderen. Schoon betekent heerlijk. Schoon betekent iets wat wij moeilijk onder woorden kunnen brengen. Schoon, welgevormd. Je raakt er diep van onder de indruk. Dat is van de schoonheid. De Heer Jezus Christus. er zo'n poos over nadenkt. Of dat niet zijn menselijke natuur, waarin hij wandelt op deze wereld. Johannes zegt in het evangelie: we hebben zijn heerlijkheid als goud, een heerlijkheid wat is één geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Petrus die schoot het niet gezien. In de ogen van de zaligmaker. In de handen van de zaligmaker. Thomas. Schoonheid. In zijn menselijke natuur. Waarin hij heeft geleden, is gestorven. Nedergedaald ter helle, maar ook is opgestaan. De mens, Christus Jezus. Schoonheid nog meer. In zijn goddelijke natuur. God uit God en licht uit licht. De Heer Jezus zegt tegen Thomas die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Immanuel, God onder de mens. God met ons. De grote God van de hemel en van de aarde is in de Zoon naar deze wereld gekomen. Schittert zijn heerlijkheid niet uit in de goddelijke natuur. God en mens in één persoon, in deze middelaar. En waarin zou hij dan schoon zijn, aangenaam zijn, bewonderenswaardig? Is hij dat niet in de dingen die hij zegt? Komt herwaarts, komt hierheen tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Is hij niet beminnenswaardig, schoon in alles wat hij doet? Zoon, uw zonden zijn uw vergeven. De woorden die hij zegt, de weg die hij gaat in deze wereld, is hij niet schoon in de boodschap die hij brengt, de boodschap van het koninkrijk der hemelen? Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. De apostel Paulus daarover nadenkt, zegt hij in de Filippenzenbrief, dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. En gemeente jong en oud, het ware geloof, de oprechte kinderen Gods, kennen toch iets van deze persoon in hun leven. Hij neemt de keer de hoogste plaats. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En daar weten al Gods kinderen van, hoe hij zich openbaarde in hun leven. En opnieuw openbaarde. Paulus schrijft: het behaagde de Heer zijn Zoon in mij te openbaren. Dan staat er nog iets in onze tekst. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Uw ogen zullen zien. De koning, zijn schoonheid, zien. Uw ogen zullen zien. Historisch feitelijk dat de mens in Jeruzalem Hizkia zouden zien. Hizkia weer in zijn koninklijk gewaad. De heilsbetekenis als messiaanse belofte: uw ogen zullen de koning zien. Kom en zie. Dat zeiden de discipelen. Kom en zie. Dat zei de Heer Jezus. Kom en zie. Johannes de Doper heeft het gezegd. Zie het Lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. En in de Bijbelgemeente is zien soms een ander woord voor geloven. Ik zal u even een paar voorbeelden geven. In Johannes 6, vers 40, daar zegt de Heer Jezus in de broodrede: en dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. De Zoon aanschouwt en in hem gelooft. En in Johannes 14, vers 9, daar lees dat de Heer tegen Filippus zegt: ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan: toon ons de Vader? Hebt gij mij niet gekend, niet geloofd? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En in Johannes 9, vers 36 en 37 zegt de Heer tegen de blindgeborene: als hij vraagt wie is dan de Messias, opdat ik in hem mogen geloven, dan zegt Jezus tegen die blindgeborene: en gij hebt hem gezien. Hoe mag ik geloven? Gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, dezelfde is het. En dan komt die heerlijke belijdenis: ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. Dus zien en geloven, en zien, dat is een synoniem voor geloven. Nou, zo staat hier in onze tekst ook: uw ogen zullen de koning zien, u zult in hem geloven. En wat is dat dan, geloven? Ja, wat is geloven eigenlijk? Sommige mensen verwarren dat soms met gevoelen. Ik voel dat. Anderen verwarren dat met denken. Ik dacht zo bij mezelf. Wat is geloven? Nou, gemeente, hou u altijd aan de omschrijving in onze Heidelberger. Wat is een ware geloof? En dan ga ik dat antwoord niet helemaal oplezen, antwoord 21. Maar dat betekent dat we de zaligmaker kennen, dat we weten wie hij is, en dan niet met ons hoofd alleen, maar ook met ons hart, dat we hem kennen en dat we op hem vertrouwen. Dat is geloof. Weten en vertrouwen. En dan niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Geloven, dat is dat je uitgaat uit jezelf. En dat je heel persoonlijk het die gezegende middelaar leert kennen. En dat je op hem leert vertrouwen. Vertrouwen. Of de duivel je wat wijs maakt. Vertrouwen, als je schuld en zonde hebt, dat hij betaalt en jij niet. Vertrouwen, als je gaat sterven en de eeuwigheid tegemoet reist. Vertrouwen, dat hij de Alpha en de Omega is. Het begin en het eind. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Laat ik er nog één ding bij doen. En zien is dus dat ik het weet en erop vertrouw. En dan zegt u: ja, maar in de tijd van de Heer Jezus kon je toch dat kindje zien en de Heer Jezus zien. Ja, er zijn er een heleboel in Israël geweest die hebben de Heer met een natuurlijk oog gezien. Maar niet met een geestelijk oog. Want velen wandelden niet meer met hem, lees ik in Johannes 6, vers 66. Het gaat dus ook met een zien, met een geestelijk oog. Hoe krijgt het dan vandaag de dag gestalte? Nou, dan zien we hem in de eerste plaats in het woord, het evangelie. Dan zien we hem in de tweede plaats in de sacramenten. Dan zien we hem persoonlijk in ons hart. En dan gaat dat woord kracht doen in ons leven. En dan zien we in dat woord die middelaar. Een persoon. En dan krijgt hij waarde. Dan wordt de blindheid weggenomen. Er wordt ons verstand ervoor geopend, zegt de schrift. En dan krijgt hij alleen maar waarde. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Mag ik nou eens vragen? Kent u dat onderwijs van de Heilige Geest door de Bijbel in uw leven? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. En dat is de nood van uw leven. Gezegende heiland zich heeft bekendgemaakt. En gezegd, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Gemeente, nou zeg ik er nog iets bij. Voor de grote eeuwigheid kunt u met minder God niet ontmoeten. Dus minder mag niet. We mogen niet tegen elkaar zeggen van, ja, je bent toch een serieuze man en je hebt wel eens gehuild over je zonde, dus ik denk dat het wel goed komt. Dat valt straks reuze meest als je God gaat ontmoeten. Nee, dat is niet zo. Natuurlijk, de genade heeft een begin, maar het begin is niet de grond. Is ook niet de rustplek. Ik geloof echt, gemeente, en dat is bijbels, dat al Gods kinderen zichzelf gaan verlaten. Wegvluchten uit de verlorenheid van hun eigen leven. En aan de voeten van deze heiland terechtkomen. En dat zijn de zoetste. Dat zijn de heerlijkste. Dat zijn de grootste ogenblikken in hun leven. Dan krijgt hij zalig maken waarde voor zondige mensen. Zo was dat bij de herders. Kindje zou liggen in de kribben. Zo was dat bij Zacchaeus. Toen hij hem aankreeg, haast u, kom af, want ik moet heen in uw huis. Zo was dat bij Saulus van Tars. En zo is dat gebed echt elke keer als we de koning zien in zijn schoonheid. Maar dat zijn nou de heilgeheimen. Die aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond, getoond worden. Ja, ik heb even wat uitvoerig dat tweede punt behandeld, omdat ik denk dat dat belangrijk is. En nu kom ik nog bij het derde punt. De troost van deze koning. Vers 17. Zij zullen het vergelegen land zien. Bedoeld wordt daar het ruime, het wijd uitgestrekte land. Kijk, Jeruzalem was een omsloten stad door allemaal Assyrische legers. Dus die mensen zaten daar benauwd en beangst binnen de muren van Jeruzalem. En dan zegt de profeet, God zal die Assyriërs slaan. En dan gaan de poorten open. En dan ziet u weer dat hele land van Juda. En er zijn al die verschrikkelijke veroveraars verdwenen. U zult het vergelegen land, u zult dat wijde land van Juda zien. Met andere woorden, die koning zal u bevrijden. God zal u bevrijden. Uw ogen zullen de koning zien. En dan zie je ook het vergelegen land. Het ruime land. Dat zingen we ook in de psalm, in de ruimte gesteld. Die een vlak veld maakt. En dat wat we vroeger nooit zo goed begrepen, dat krijgt dan waarde, dat krijgt dan inhoud. Dan weet je ook wat vrijheid is. De Bijbel zegt de vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen Gods. Nou, zo wordt er nog het een en ander gezegd. Gij zult niet meer zien dat stuurse volk, dat Assyrische volk, want die zal God zal met al die vijanden voor u afrekenen. En zo kunt u dat allemaal nagaan, wat er allemaal door die koning wordt gewerkt. En hoe de Heer zich nu tot troost van zijn kerk en tot bemoediging van zijn kinderen gaat openbaren en zich gaat bekendmaken. Gemeente, het is tijd. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Het zou kunnen dat u er niet veel van hebt begrepen vanavond. Dat is jammer. Het staat wel in de Bijbel. En probeer hem dan te onthouden. Als die tekst in uw hoofd zit, dat is goed. Dan vraag of de Heer hem ook wil brengen naar uw hart. Van de Bijbel. Naar uw hoofd en door de Heilige Geest in uw hart. Dat u de kracht daarvan mag proeven. Dat u de wetenschap ervan mag omdragen. En gemeente, is met beloften in de Bijbel altijd zo. God geeft die beloften. En vervolgens gaat God die beloften naar de mate des geloofs. Stukje bij beetje vervullen. Niet alles op één dag, want dat kunnen Gods kinderen helemaal niet aan. Dan gaat de Heer die beloften vervullen. Stukje bij beetje van die schoonheid van die koning laten zien. En van al zijn weldaden. En wat hij nou allemaal heeft. En daar heb je nou een heel leven voor nodig. En hier op aarde blijft het dan altijd nog ten dele. Altijd. Want de grote vervulling van de belofte die komt, als die pelgrims de hemelpoort doorgaan. En dan eeuwig thuis. En dan hun koning voor eeuwig zullen aanschouwen. Dat zal toch wat zijn. Als je door de woestijn van deze wereld hebt gedwaald. Meer gelegen dan gelopen. Steeds weer opnieuw heb moeten vaststellen. In ons is het niet, niet ons, o Heere, niet ons. Om dan eenmaal thuis te komen, die koning. Uw ogen zullen de koning zien. In zijn volmaakte schoonheid. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzaligd met uw goddelijk beeld. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 145, het tweede vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.